Namens uw kerkenraad deel ik u het volgende mee, gemeente. Morgen is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. En aanstaande donderdag in de Rehobothkerk. Beide avonden beginnen om 7:45. Aanstaande donderdag is er een ouderenmiddag. De aanvang is om 2:30. Komende zaterdag is er weer jongvolwassenenkring in de pastorie. Alle jongvolwassenen zijn van harte welkom. De aanvang is om 7:45. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we zullen gaan zingen nu uit Psalm 19, het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Psalm 19, vers 1. Luisteren we vanmorgen ook weer naar de wet van de Heer onze God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En laten we dan in antwoord daarop zingen het vierde vers uit Psalm 19. Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans. Het vierde vers van Psalm 19 naar lezing van de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, hij vatte de wet van de Heere als volgt samen: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing deze morgen is uit Paulus' brief aan de Efeziërs, het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 24. Efeze 4, vers 1 tot en met 24. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkaar in liefde. U benaarstigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die daarboven allen is en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn mate, de wasdom van het lichaam bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Voor we met Gods hulp hierover zullen nadenken in de prediking, vragen we de Heer om zijn zegen. En in onze voorbeden en dankzegging denken we aan onze zuster Sarah van Wezel. Zij is afgelopen week geopereerd. De artsen geven aan dat de operatie geslaagd is, maar het is toch spannend ook nu weer hoe het verdere herstel zich zal aandienen. En daar zullen we de Heer dan ook om bidden. En we denken in onze voorbeden ook aan de familie Nachtegaal. De moeder van onze zuster is op 84-jarige leeftijd overleden. En aankomende week, dat wil zeggen deze week, zal ze worden begraven. We dragen de familie Nachtegaal ook hartelijk aan de Heer op. Laten we dan nu de Heer zoeken. Trouwe en eeuwige God, wat een voorrecht is het toch weer om in uw huis te zijn. Ja, dat is echt een groot voorrecht, waar we zo makkelijk aan voorbij leven. Maar als we maar een ogenblik zouden bedenken hoeveel mensen er nu zijn uit ons eigen dorp of uit ons land die vanmorgen op zijn gestaan en zich hebben klaargemaakt om naar de kerk te gaan, ja, dan is dat maar een klein deel van het grote aantal wat nu naar de kerk gaat of straks nog zal gaan. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet omdat wij nu zo geneigd zijn het goede te zoeken, namelijk u de Heere en de anderen niet. Nee, we lijken allemaal op mensen die u niet zoeken, dat zijn we ook. Maar het is uw genade dat u ons trekt, of dat u ons al vanaf jonge leeftijd, vanaf de geboorte misschien, in de kerk een plekje hebt gegeven in de gemeente. En dat we van jongs af aan ook hier mogen zijn om naar uw woord te luisteren. Of dat u op een latere leeftijd ons hier in de kerk hebt gebracht. Wat is dat een zegen. Want hier mogen we luisteren naar de woorden van u, de levende God. En dan is ons gebed, Heere, mag het woord van u ook deze morgen daadwerkelijk een krachtig en levendmakend woord zijn voor ons allemaal. En we hebben uw woord al mogen beluisteren. Twee gedeelten laten we eruit. Allereerst uw heilige wet. En vanuit uw wet hebben we weer ons een spiegel voorgehouden gekregen. Wie zijn we nu? Hoe leven wij nu? En we bekennen, Heere, we zijn schuldig. Niet aan één, maar aan al de geboden van u. Wij kunnen het niet voor elkaar krijgen om maar een dag zonder zonde te leven. Om volmaakt, heilig, voor u de Heere te leven. Nee, we struikelen elke dag weer in zoveel zonden. En Heere, wat een genade is het dan nog als u ons bewaart voor een vallen in grove zonden. Maar onze gedachten die kunnen zomaar alle kanten opschieten. En wat er in ons hart omgaat. We zouden niet willen dat dat zomaar eens in de krant terecht zou komen. We zouden ons diep schamen. En Heere, dat laat toch zien dat wij zondaren zijn. Dat in ons hart nog zoveel boosheid woont. Zelfs als u al uw genade hebt uitgestort. Ja, juist gaan we dan toch zien wie we zijn. Zondaren. Elke keer toch weer geneigd te zondigen. Ja, zelfs te zondigen tegen uw genade. En daarom wij vragen u, Heere, vergeef ons onze schulden. Die we ook afgelopen week weer opgestapeld hebben. Reinigt u toch ons hart. Zend toch uw Heilige Geest in ons hart en in ons leven. Dat we door uw Heilige Geest al meer toch, ja dat toch wel, ook u, de grote God, mogen gaan dienen in ons leven. Op welke plaats dan ook u ons een plekje hebt gegeven. Of het nu is dat we nog op school zitten, of dat het is dat we werken, of dat we ook alweer ouder zijn geworden en we hoeven niet meer te werken, hoe het ook is, Heren, in welke levensomstandigheid we ook zijn. We mogen u dienen op de plaats die u ons hebt gegeven. En Heere, laat dat dan ook een vreugde voor ons zijn. En geef ons trouw daarin. En geeft u ons bij tijden dan ook alstublieft maar de vrijmoedigheid om ook goed over u te spreken. Maar dan hebben we nog een gedeelte uit uw woord gelezen. En dan zullen we in het bijzonder ook in de preek van morgen bij stilstaan. Het onderwijs wat u geeft bij monden van de apostel Paulus die dat heeft geschreven in een brief. Dan gaat het ook, Heer, over wie we zijn. Net als de wet, en dan horen we het ook vanmorgen weer. We zijn mensen diep van u afgevallen. Maar juist daarin klinkt er ook weer het evangelie door, namelijk dat u ons opzoekt en u weet wie we zijn, hoe zwak we ook zijn, maar dat bij u dan toch de genade is om elke keer weer opgericht te worden. Heren, laat dat zo zijn, ook dan vanmorgen, tot bemoediging en tot vertroosting, maar ook tot vermaning en aansporing van ieder van ons. Van ieder van ons die u de Heer al hebt leren kennen, door uw genade, maar ook voor ieder van ons die u nog niet kent. Dan weet u hoe het in ons leven is. Maar Heren, zorgt u dan alstublieft er dan ook maar zelf voor dat het woord wat mag klinken, een pijl bevat die recht op ons hart afgeschoten wordt. En wij daardoor neergeveld worden om te leren buigen. Voor het eerst of opnieuw voor u, de heilige God. Wij danken u dat u ons afgelopen week krachten en gezondheid hebt gegeven, ons leven hebt gespaard. En tegelijk, heren, we beseffen het, we zijn maar zwakke en broze mensen. En in het bijzonder de familie Nachtegaal heeft het ook weer moeten inleven. De moeder van onze zuster is niet meer. Ze heeft het tijdige met het eeuwige moeten verwisselen. Heer, u weet hoe dat voor haar is. U weet ook wat een verdriet dat geeft bij de familie, kinderen en kleinkinderen. En wij vragen u, Heer, om kracht en ondersteuning in deze dagen, maar ook in de tijd die voor ligt. De dagen van afscheid nemen, de tijd waarin het gemis al meer zal moeten worden ingeleefd. Heer, wees u alstublieft nabij. En sterkt u de familie als ook in deze week de gang naar het graf moet worden gemaakt. Wilt u op bijzondere wijze vertroosten vanuit uw woord. Er zullen ook anderen zijn in ons midden die het verdriet kennen. Een wond die nooit helemaal heelt. Een litteken dat blijft trekken. Heren, wilt u nabij zijn met uw ondersteunende liefde. En laten merken dat u eraf weet en dat u wilt troosten en ook uw genade schenken. Mogen wij u ook bidden voor een ieder van ons, hoe we er ook aan toe zijn, of we in heel blijde omstandigheden zijn, omdat we misschien net een verjaardag hebben gevierd, of dat er blijdschap is over andere zaken. Nou, dan, heren, mogen we u daarvoor danken. En vaak is het ook zo dat we juist weer zorgen zijn. Zorgen over gezondheid, over werk of inkomen. En wat allemaal niet nog meer ons kan benauwen. En wij vragen u, heren, wilt u ons ook daarin erbij zijn? Wees u dan ook in het bijzonder met hen die te worstelen hebben met een psychische aandoening, voor wie het leven zo zwaar is, dat er zoveel pijn is van binnen, wat zo moeilijk geuit kan worden misschien ook. Heren, wilt u ook, wie dat betreft, in het bijzonder ook vertroosten en uw licht laten zien dat u van hen af weet en dat ze toch weer even eruit mogen worden getild. Maar we bidden ook voor hen die met lichamelijke klachten te kampen hebben, misschien wel een chronische kwaal. Wat kan het moeilijk zijn? Wat kan het leven zwaar maken? Wees u ook dan erbij. Mogen we in het bijzonder ook bidden voor onze zuster Sarah van Wezel. Ze is geopereerd. Dat was spannend. Hoe zou het gaan? In hoeverre zou de operatie slagen? En daar heeft u ons een verblijdende berichten over, heren. Daar danken wij u voor. Tegelijk vraagt het de komende tijd nog wel dat er heel wat moet worden geleerd, weer moet worden aangesterkt. Wilt u met onze zuster zijn en dat het voor een voorspoedig proces van herstel mag zijn. En dat ze haar plaats weer in het gezin kan innemen. Met nieuwe krachten en nieuwe energie, minder pijn. Dat u daarin ook de lof en de eer mag worden gebracht. We bidden u ook voor de ouderen. Heren, u weet ook hoe bij het klimmen van de jaren de zorgen toenemen. De zorg ook misschien al meer uit handen moet worden gegeven. Wat kan ook dat moeilijk zijn om zo afhankelijk te worden? Laat het ook een signaal zijn om voor te bereiden op de ontmoeting met u, de Heren. Want we hebben hier geen blijvende stad. Maar ons leven zal eenmaal weer door u worden teruggeëist. En dan eist u verantwoording van al onze daden. Heren, dat geldt nu of we oud zijn of jong, maar maakt u ons alstublieft bereid om voor u, de Heren, te verschijnen. Heren, zo hebben we veel te vragen. Ontfermt u zich genadig over ons, over de gemeente en alles wat er ook binnen de gemeente mag gebeuren aan activiteiten, de cursus, geestelijke vorming die ook weer plaatsvindt deze week. Zegent u dat, heren, maar ook het verenigingswerk en alles wat er is. Wilt u zelf zo ook krachtig werken in het midden van deze gemeente. Uw naam ter eer en tot zaligheid van ons arme zondaren. Hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. En dan zullen wij gaan zingen uit Psalm 53, de versen 1, 4 en 6. Psalm 53, vers 1, 4 en 6. De tekst voor de preek van deze morgen vindt u in Efeze 4, vers 17 tot en met 19. Daar luidt het woord van de Heere. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Tot zover. Zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 119, het laatste vers. 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Gemeente, u heeft denk ik wel meegekregen, althans als u de kranten wat nageslagen hebt afgelopen week, dat premier Rutte wel wat in het nieuws was. En dat vanwege wat ruige uitspraken die hij heeft gedaan. Tuig van de richel, zo noemde hij de jongeren die overlast geven in Zaandam. Ja, die stoere praat van onze premier, die werd natuurlijk wel breed uitgemeten in de pers. Hoe moeten we dit nou zien, de premier die zulke woorden in de mond neemt? Ja, mag een premier wel zo spreken over anderen? Die vraag werd natuurlijk ook wel opgeworpen. Nu, komen we nu eigenlijk ook zoiets niet tegen in de Bijbel. Paulus' brief aan Efeziërs. De tekst voor deze morgen. Wat we daar lezen, daarvan kun je toch ook denken, is dat nou wel zo mooi en verstandig om zo te praten over een ander? Als hij in vers 17 schrijft over de heidenen, dat zij wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Nou, dat klinkt toch eigenlijk zoiets als van ijdeltuiten? En vervolgens schrijft hij in vers 18 iets over een duister verstand en over onwetendheid. Nou, dat lijkt het alsof hij in één keer tegen de mensen zegt, stelletje leeghoofden. En dan vers 19, die beschrijving die daar wordt gegeven van hoe die mensen daar zich helemaal uitleven in de zonden. Alsof hij zegt, stelletje varkens, jullie wentel je elke keer maar weer in de slijk en je hebt daar nog een behagen in ook. Nou, deze woorden van Paulus, die strijken dan toch tegen de haren in. Is dat nu wel zo verstandig, Paulus, om nu zo de mensen aan te spreken? Om de mensen zo het evangelie bekend te maken? Ho, wacht even. Gaat het hier wel om een evangelisatietoespraak van Paulus? Nee, dat is niet het geval. Het gaat hier om een stukje uit de brief die Paulus juist schrijft aan de gemeente in Efeze. Hij houdt de gelovigen daar deze woorden voor. En in deze woorden krijgen de gelovigen daar in de gemeente van Efeze een spiegel voorgehouden. Een spiegel waarin het verwrongen beeld van hun eigen verleden is te zien. Dat is een leerzame, maar ook wel een pijnlijke confrontatie. We zullen hier vanmorgen naar gaan luisteren. En al luisterend blikken we dus ook terug op ons eigen leven. Of blikken we in het leven wat we nu nog leiden. Het thema voor de preek vanmorgen is de les van de blinde heiden voor de domme christen. De les van de blinde heiden voor de domme christen. En ik volg dan in mijn preek vanmorgen de opbouw van Paulus' beschrijving. Er zit namelijk wel een bepaalde structuur in de versen 17 tot en met 19. In vers 17 treffen we allereerst een algemene beschrijving aan wat er nu met die heidenen aan de hand is. En vers 18 brengt hier vervolgens een verdieping in aan. Gaat nog breder uitleggen hoe dat nu komt en wat er nu aan de hand is. En in vers 19 lezen we tenslotte iets over de praktische consequenties die dat leven heeft, wat in vers 18 is geschetst. En als we dan deze versen zullen bespreken, dan merken we ook wel, er komen al gauw heel veel lessen naar ons toe. Hebben we daarna geluisterd, dan luisteren we tenslotte nog in de preek nog naar wat nu het wil zeggen dat Paulus hier op deze plaat in de brief deze woorden schrijft. Wat is nu het verband waarin hij deze woorden opneemt? En wat heeft dat nu ons te zeggen? Wat is de les daaruit? Dan beginnen we dus bij vers 17. De heidenen, zij wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, schrijft Paulus. We zouden ook kunnen zeggen dat ze wandelen in de leegheid van hun bestaan. Andere vertalingen hebben het woord denken in plaats van gemoed. Het Griekse woord, wat er staat in de oorspronkelijke brief van Paulus, laat die vertaling ook wel toe. Maar we moeten ons realiseren dat Paulus het hier heeft over wat meer dan alleen maar die grijze massa bij ons, waarmee we denken, waarmee we allerlei plannen kunnen maken bijvoorbeeld. Als Paulus schrijft over het gemoed, dan heeft dat op veel meer betrekking. Het is niet alleen ons hoofd, maar ook ons hart komt daarin mee. Het oordeel dat Paulus hier geeft over het leven van de onbekeerde heiden is wel heel stevig. Want hij zegt het is een ijdel bestaan, een leeg leven. Het woord ijdelheid, het is hetzelfde woord wat we ook wel kennen uit het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Het is een refrein wat in dat boek van de Prediker elke keer terugkomt. En dit woord, deze typering, neemt Paulus dus hier over. Nou, wat is dat dan voor een leven? Nou, misschien kunnen we dat verduidelijken als we het boek Prediker zelf opslaan. In hoofdstuk 1, vers 7 gebruikt de schrijver daar het beeld van beken die maar eindeloos door naar de zee stromen. Het komt geen eind aan. En wordt de zee ooit eens vol, staat er dan? Nee, die beken die blijven maar stromen en de zee wordt nooit vol. We zouden zeggen met een spreekwoord dat we allemaal wel kennen. Het is eigenlijk net zoiets als water naar de zee dragen. Het doet er niet toe. Nou, zo is nu ons leven. Het is een leeg leven. Een leven met zinloze activiteiten. Nou, is dat wel heel erg stevig. Kunnen we dan zeggen dat alles wat we hier doen er nou echt nergens toe doet? Dat maakt toch wel heel erg snel depressief. Nou, inderdaad, die gedachte kan ontstaan. Maar dat is toch niet de bedoeling. Ook in ons leven zijn er inderdaad nog wel veel goede dingen. En die mogen we ook zien. En dat is belangrijk om het te zien. Er zijn genoeg dingen in ons leven waar we van mogen genieten. Ook dat. Dat we ook vrolijk zijn. Met elkaar, voor elkaar. En dat we elkaar mogen helpen. Hoe mooi is dat? Als ook de zorg aan de ander kan worden gegeven. Of dat nu de kinderen in het gezin zijn. Of dat er nu de zorg is voor een man of vrouw die wat minder valide wordt. De mantelzorg. Dat zijn heel belangrijke dingen. En die mogen we absoluut niet uitvlakken. Maar denk nu niet dat de zin van ons bestaan daarin te vinden is. Met al die goede dingen die er dan ook nog wel zijn in ons leven, komen we toch nog niet bij ons werkelijke levensdoel uit. Nou, wat is dat doel dan? Dat is God eren. God is het zo waard de eer te krijgen. God die de schepper is, ook van ons leven. God die alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo schrijft Paulus dat in een andere brief, de brief aan de Colossenzen. Alle dingen zijn door Jezus Christus geschapen. De hele schepping? Ja, de hele schepping. Dat is vanaf het onmetelijke heelal. Dat ruime hemel rond waarvan we zongen. Het eerste vers aan het begin van deze dienst. Tot en met ons DNA toe, zou ik zeggen. Dus of we nu zouden kijken door een telescoop, of dat we kijken door een microscoop, we komen overal toch de machtige werken van de Heere tegen. In het groot, in het klein. Maar terwijl we daar ons mee bezig zouden kunnen houden, valt het toch op dat we elke keer toch niet God als onze schepper daarin tegenkomen en hem in de grootheid wat hij gemaakt heeft gaan erkennen. Terwijl het wel de bedoeling was. Want in diezelfde brief, datzelfde vers wat ik net al aanhaalde uit de Colossenzenbrief, schrijft Paulus niet alleen dat alle dingen door Jezus Christus zijn geschapen, maar ook tot hem. Dus dat wil zeggen, het is een oproep om alles van ons bestaan, God de Heere, te zien en te erkennen en hem te aanbidden. Maar dan gaat het dus mis. We zien God niet. We geven hem de eer niet. En daarom, zo schrijft Paulus in vers 17 van onze tekst, ons bestaan is leeg, ijdel. Nou, wat is er dan toch aan de hand? Daar gaat Paulus nu in vers 18 het een en ander over schrijven. Wat is er toch aan de hand met ons hart en met ons verstand? Nou, dan schrijft Paulus eerst waar het nu aan schort. Dat is vers 18a. Er is sprake van verduistering. En er is sprake van vervreemding. En dan in 18b gaat Paulus schrijven waardoor dat nu gekomen is. Hoe komt dat nu? Die verduistering en die vervreemding. Nou, dat komt door de onwetendheid en dat komt door de verharding. Bij beide vershelften wil ik nog wat uitvoeriger stilstaan. Hoe komt het dus dat we God niet opmerken in ons leven en daardoor ons levensdoel missen? Nou, dat komt door de verduistering van ons verstand. Met andere woorden, onze waarnemingen, ze zijn beperkt. Er ligt een soort van filter overheen. Een filter die we zelf niet kunnen verwijderen, waardoor we de dingen anders gaan zien. Nee, sterker nog, we hebben niet eens in de gaten dat ons waarnemen gefilterd is. Dat we alles vanuit een bepaald gezichtspunt bekijken. En daardoor komt het dus dat wij Gods hand niet opmerken. En Paulus noemt dat dus ook, met wat andere woorden, de vervreemding van ons leven uit God. Zouden we nog wel bij en uit God leven, dan zouden we oog hebben voor al Gods grote daden. Maar God is een vreemde voor ons geworden. Het bestaan van een hogere macht voor God wordt ontkend. En dat heeft tot gevolg dat we denken dat de enige werkelijkheid de natuurkundige werkelijkheid is. Dat wat we om ons heen kunnen zien of wat we kunnen voelen of wat kunnen horen. Zo zijn we van nature geneigd de dingen te bekijken. En dan nog om een stapje verder te gaan, van te denken van nou, er is meer dan dat ik met mijn verstand kan begrijpen of bevatten. Dat vinden we bij ons niet. Nou, hoe is dat dan gekomen? Dat gaat Paulus dan beschrijven in de tweede helft van vers 18. Dat is de onwetendheid en de verharding van het menselijke leven. Het woord onwetendheid allereerst. Het mogen duidelijk zijn, alhoewel dat misschien niet direct in het woord terug te lezen is, op het eerste oogopslag, dat het toch wel gaat over meer dan alleen niet weten. Dit woord onwetendheid heeft ook in zich dat daarin meeklinkt dat de wil en de emoties en heel ons handelen erbij betrokken raken, erbij betrokken zijn. Ons hele bestaan. Zoals we hier op deze aarde terecht zijn gekomen, van nature, heeft bewust afstand genomen van God. Tegen God hebben wij gezegd, u hebben wij niet nodig. Wij willen u niet. Wij merken u niet. We hebben geen gevoel bij u. We kunnen wel prima zonder u. Dat is de onwetendheid die Paulus hier beschrijft. En daarbij heeft de mens ook zijn hart verhard. En dat is een verharding die ontstaat door maar niet naar het geweten te luisteren. Die stem van binnen die je toch misschien nog wel erop wil wijzen, maar dat kan toch niet zomaar allemaal ontstaan zijn. Dat prachtige heelal of die ondoorgrondelijkheid van het menselijke DNA, dat is toch zoiets bijzonders. Maar die stem van het geweten is of wordt het zwijgen opgelegd. En zo verhardt de mens ook zijn oor en zijn hart voor het spreken van God. Het geeft aan, de mens leeft in opstand tegen God. Dus niet alleen maar afstand van God, maar ook nog eens opstand tegen God. God, we hebben u niet nodig. We zoeken het zelf al uit hier op deze aarde. Dat is het beeld wat Paulus ons voorhoudt in vers 18. Maar dat de mensen van God vervreemd zijn geraakt, hebben ze wel aan zichzelf te danken. En dat brengt met zich mee dat hier wel sprake is van een schuldige toestand. Schuld. Wij zijn schuldenaars tegenover God, die onze schepper is. En het gevolg is dat God nu ook ons zijn oordeel bekend moet maken. Gods oordeel hebben wij verdiend. Want wij kunnen wel zeggen, God, wij hebben u niet nodig. Maar God zegt, dat blijft niet zonder gevolgen. Je bent mijn schepsel. Heel de schepping is van mij. En komt jij in opstand tegen mij, dan heeft dat als gevolg dat je mijn oordeel zal moeten dragen. En dat oordeel van God, dat weegt Paulus ook ontzettend zwaar. Want Paulus weet, als dit oordeel komt over de mensen die zich blijven verharden, die in deze toestand blijven, die hier in vers 18 beschreven wordt, dan betekent dat dat een mens voor eeuwig verloren zal moeten gaan. En als Paulus daaraan denkt, dat beseft, dat doordringt hem en dat zet zijn hart als ware in brand, want hij schrijft het in een andere brief. En hij roept er zo hartstochtelijk toe op, laat dat toch niet gebeuren, maar laat u met God verzoenen. Dat oordeel, de eeuwige dood, u toch niet zal treffen. Want u heeft niet het leven voor eeuwig hier en kan het leven niet altoos maken. Er zal toch weer een ontmoeting met God komen. En dan zal het leven, zoals dat is geleid hier op deze aarde, moeten worden verantwoord. En daarom die hartstochtelijke oproep van Paulus, bekeer je toch. Bekeert u zich toch en geloof het evangelie. Schreef Paulus toe met klem en aandrang aan de gemeente van Korinthe. Die woorden, die luisteren ook weer terug in wat we hier lezen in de Paulusbrief aan Efeze. Maar die woorden klinken ook hier nog weer in de gemeente van Middelharnis. Nog even terzijde, gemeente, u bent toch niet vergeten dat we nog altijd wel aan het inblikken zijn, hè, in de spiegel van ons eigen leven. Of vindt u het eigenlijk wel een beetje moeilijk nu om nou te zeggen van, oh, geldt dat nou voor mij? Die scherpe en die zware woorden. Ik kan me ook wel voorstellen dat er iemand is in de kerk die zich daar eigenlijk wel een beetje aan stoort. Moet het allemaal nu zo zwaar worden aangezet? Is dat nou niet een heel zwartgallige godsdienst die we dan zo beluisteren? Is het allemaal zo negatief? Vertel me liever iets positiefs, hoe ik dan leven mag, uit en door het geloof. Nu, daar kom ik straks nog wel over te spreken. Dat is het laatste stukje van de preek. Maar laten we eerst nog wat maar verder luisteren naar wat Paulus toch schrijft. Want we zijn nog lang niet uitgeluisterd. En wat Paulus schrijft, dat is het woord van de Heere zelf, wat hij ons voorhoudt, gemeente. Nu, laten we nog eens een keertje kijken naar vers 18. Die vier woorden die daar staan, verduisterd, vervreemd, onwetendheid, de verharding. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden die verwijzen naar een toestand die gekomen is. Daarvoor was het dus anders. Verduisterd, dat was eerst verlicht. Daar was niet zo'n filter voor ons waarneming. De mens kon God zien. En de mens kon met God in vertrouwelijke omgang leven. Vertrouwelijke omgang, dat is het tegenovergestelde van vervreemd. Want daar is iets misgegaan. Die vertrouwelijke omgang is verstoord en de vervreemding is gekomen. En dan die onwetendheid. Die bewuste afkeer nemen van God. Ja, dat was eerst dus een welwillend weten. Een vanuit de liefde buigen voor God, wat hij heeft te zeggen, wat hij ook met ons voor heeft. Maar dat is anders geworden dus. En hetzelfde geldt ook voor verharding. In plaats van verharding was er vroeger dus een periode dat er een liefdevolle omgang was tussen de mens en God. Nu, u raadt het al. U bent me al voor. Ik denk terug aan de periode van het paradijs, voordat de zondeval plaatsvond. Wat was het toen goed? Toen was er nog niet sprake van die verduistering en vervreemding en verharding. De wereld was zo anders geschapen dan dat zij nu is. En Gods bedoeling met deze wereld was zo zuiver en zo goed. Maar nu is er door de mens een streep doorgehaald. En nu kan ik me voorstellen dat er ook weer iemand anders is die eigenlijk van binnen een zucht slaakt. En denkt van, nou, prima hoor. Ik snap het alweer hoe het verder gaat. We hebben het over de zondeval, natuurlijk. Dat verhaal ken ik wel. Adam en Eva in het paradijs. Die hebben gegeten van de verboden vrucht. Maar vertel me dan nu toch eens, waarom moet dat nu mij worden aangerekend, wat nu duizenden jaren geleden plaatsvond? Waarom is dat nu nog altijd dan van kracht voor alle mensen hier en nu? Wat Adam dus deed, wordt mij aangerekend. Nou, lekker is dat. Wat heb ik nu aan deze boodschap uit de Bijbel? Nou, ik kan me die gedachte wel voorstellen, want dat is ook iets onbegrijpelijks. Iets heel moeilijks. En het stuit ook inderdaad in zekere zin wel tegen de borst. We hebben hier te maken met het leerstuk van de erfzonde. De schuld van Adam wordt van kind op kind doorgegeven. Nou, misschien helpt het je, en ik hoop het van harte, dat de Heere dan ook deze woorden uit vers 18 voor jou wil gebruiken om dat te laten zien. Dat Paulus hier ook wel iets over te zeggen heeft in vers 18, hoe dat nu kan. Die doorwerking van de zonde, die schuld die aangerekend wordt van kind op kind. Het is namelijk zo dat die woorden verduisterd en vervreemd uit 18a in een heel speciale grammaticale constructie staan. Dat klinkt wat technisch, dat is het misschien ook wel. Maar dat is het mooie van het bestuderen van de grondtekst van de Bijbel. Dat daarmee soms ook dingen naar boven komen die in onze vertaling niet meer terug te beluisteren zijn. En nu is het zo dat Paulus, waarin hij deze woorden heeft geschreven, op zo'n manier heeft gedaan dat daar een bepaalde werkwoordvorm voor gebruikt is, die beschrijft er is iets in gang gezet. En sindsdien werkt dat door en door en door. Wat er dus met de zondeval in het paradijs gebeurde, dat heeft zo diep op ons bestaan ingegrepen, dat het nog altijd doorwerkt. Dat zit al dus in die woorden, verduisterd en vervreemd, ingesloten. Geen mens is er ook die er sindsdien, die er niet mee te maken heeft. Wat daar is gebeurd in het paradijs, toen Adam en Eva van God afvielen. En er is ook geen mens die sindsdien geboren is, die kan zeggen, maar daar weet ik me dan wel aan te ontworstelen. Ik ga er wel voor zorgen dat wat met Adam en Eva is gebeurd, dat ik daar niet mee te maken heb. Nee, dat kan niet. Dat lukt ook niet. Want we zijn allemaal van hetzelfde hout gesneden als Adam. Dat wij allemaal als zondige mensen worden geboren, is echter niet een soort van noodlot. Denk dat nou ook niet. Maar juist dat we allemaal van die zondige mensen zijn, is er juist een bewijs van dat de zonde zo diep ingrijpt. En dat wij geen haar beter zijn dan Adam. En daarom staan wij net zo schuldig tegenover God als Adam. Of anders gezegd, in Adam staan wij allemaal persoonlijk schuldig tegenover God. Nou, misschien is er nu wel een volgende gedachte, als je dit wat op je in laat werken, van nou, waarom heeft dan God eigenlijk niet iets bedacht dat nou anders is gegaan? Dat Adam oké, heeft gezondigd, maar dat alle kinderen die na Adam geboren zijn, alle mensen, daar geen last van hebben gehad wat daar is gebeurd. Waarom heeft God dan niet zoiets bedacht? Hij is toch almachtig? God had toch vast iets kunnen verzinnen? Dat als het ware wat nou daar gebeurde in het paradijs met Adam en Eva, ongedaan werd gemaakt. Waarom wist God gewoon niet een stukje vanuit de geschiedenis weg? Een stukje tussenuit knippen en wegdoen. Of draait hij de tijd niet een stukje terug, zodat Adam een herkansing krijgt? En dat het daarna wellicht wel goed was gegaan. Waarom is dat dan niet Gods handelwijze geweest? Maar nee, zo heeft God niet gehandeld. En dat is maar goed ook. Want dat zou betekenen dat God de mens eigenlijk niet serieus nam. Maar God neemt nu juist de mens Adam daar en u en jij nu uiterst serieus. Adam was een mens die door God was geschapen om in vrijheid voor hem te leven. Om in vrijheid, dat is helemaal uit zichzelf, God te dienen. Uit eigen beweging. Adam was niet een soort robot die geprogrammeerd was, dat het allemaal goed zou gaan, precies zoals God het had gewild. Nee, Adam was een mens die uit eigen beweging God dienen zou. Daar had God behagen in. Een schepping door hem gemaakt, maar die nu hem vanuit eigen beweging zou danken en eren vanwege de schepping, vanwege het leven wat hij schonk. Dus God neemt ons uiterst serieus. En God zegt niet, ik geef een herkansing. Maar wat God nu wel heeft gedaan, want de zonde heeft niet het laatste woord gekregen. Nee, God heeft wel wat gedaan. En wat hij dan gedaan heeft, is de mens nu opzoeken in die van hem afgevallen staat. In die vervloekte zonde staat. Daar heeft God de mens niet in laten liggen. En heeft niet gezegd van, nou, bekijk het dan maar, ik heb nooit meer met jou te maken. Nee, God heeft anders gedacht. God wilde de mens gaan opzoeken. Dus niet aan zijn lot overlaten, absoluut niet, maar opgezocht. En dat is nu het evangelie wat elke zondag mag klinken. Het evangelie wat u ook zelf lezen kan en mag als u thuis de Bijbel open doet. Dat de zonde niet het laatste woord heeft. Maar dat God nu een weg heeft uitgedacht om mensen weer terug te leiden en te trekken naar hem toe. Zodat de mens God weer de eer gaat geven. Nou, wat is dat dan voor een weg? Dat is de weg dat God zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gezonden. Hij werd mens. Jezus Christus, de Zoon van God. God kwam naar deze aarde. Immanuel, God met ons. God, hij zocht ons op in onze vervloekte en verloren staat. God in zijn Zoon, Jezus Christus, wilde op deze manier in de plaats van de mensen gaan staan. In hun plaats, dat wil zeggen, de plaats in Gods oordeel. Gods oordeel, Gods straf over de zonde, wilde de Heer Jezus van de mensen overnemen. Zodat de mensen vrijuit zouden kunnen gaan. En weer in een herstelde relatie met de Heer zouden leven. Maar daarvoor moest Jezus Christus ondergaan. In de toren, in de wraak van God over de zonde. Onbegrijpelijk. Deze weg heeft God uitgedacht. En deze weg heeft God geopend. Want Jezus Christus, hij kwam naar deze aarde. En hij is gestorven. En toen hij daar hing aan het kruis, is de volle toren van God op zijn eigen Zoon terechtgekomen. En daarom is nu weer de weg terug naar God geopend voor mensen. Voor zondige mensen, zoals u en jij en ik dat ben. En het enige wat God ons voorhoudt, wat God van ons eist, is: dan bekeer u en geloof dit mijn evangelie, dat Jezus Christus mijn Zoon is. Meer vraagt God niet van ons. Maar geloof het toch, dat er nu uit die vervallen, vervloekte staat, die heel die schets van vers 18, een uitweg is, terug naar God, door Jezus Christus. Maar gemeente, we zijn nog niet klaar met de beschrijving van de mens, van de blinde heiden. Ons spiegelbeeld. In vers 19 gaat Paulus nog in op de uiterlijke kant van deze mens, los van God, vervreemd van God. Het gaat dus om het leven zoals dat voortkomt uit die gesteldheid van het hart die in vers 18 is beschreven. Maar als we vers 19 lezen en we laten dat op ons inwerken, dan bekruipt ons toch iets van dat gevoel van wat een bagger is dat. Wat een volslagen goddeloos mens wordt hier getekend. Iemand die ongevoelig is. Die zich in totaal niet schaamt voor wat hij allemaal uitvoert of uitvreet. Ontzag voor God heeft hij niet. Zijn geweten spreekt niet meer. Hij doet maar alles wat hij zelf leuk vindt. En of hij andere mensen daarbij kwest, het maakt hem niet uit. Het is iemand die alle vormen van ontucht lief heeft. Daarin verzwelgt. daarin zijn genot vindt. Pervers, onmenselijk, wreed. Het zou je buurman maar zijn. Maar God zij dank. Niet iedereen vervalt in deze uiterste vorm van een ijdel of leeg leven. God weerhoudt nog in zijn algemene genade vele mensen van dit tot in de vingertoppen toe van God afgevallen leven en dat uitleven in de zonde. Daarmee behoedt God de samenleving nog van een gewisse ondergang. Maar dat wil toch niet zeggen dat nu iets van de wortel van dit kwaad, wat bij sommige mensen helemaal uitgeleefd wordt, nu ook te vinden is in ons eigen hart en leven. Hoe goed kennen wij onszelf? Blijkt er niet uit allerlei zaken dat in ons hart geen goed woont? En dat we een behagen hebben in allerlei kwaad. Nou, neem nu bijvoorbeeld onze dromen. Heeft u of heb jij niet de ervaring dat in je droom je tot van alles in staat bent? Diefstal, overspel, moord. En dan schrik je opeens wakker. En je dankt God. God, het was maar een droom, dank u wel. Maar tegelijkertijd, het brengt ook weer op de knieën terecht om te smeken. Heere, bewaar mij toch voor al het boze wat kennelijk in mijn slaap zomaar naar boven komt. In mijn onderbewustzijn, als de remmen van het verstand losgelaten worden. Dan gebeuren er dingen die ik absoluut niet zou willen, dat die gebeuren in mijn leven. Dat nu in mij woont. Het kan erg benauwen. En het doet God ons tot God weer smeken om bewaring. Maar ook om vergeving. Want in ons hoofd, in onze gedachten, er leeft zoveel. Wat dan uit het diepst van ons hart opwelt. Wat we overdag, als we goed bij kennis zijn, als we dat goed nog toegedekt weten te houden. En weten van, nou zo kunnen we niet handelen en doen. Maar wat blijkt er toch in onze dromen? Dat er een kwaad in ons woont. Wat er zomaar uit kan komen. Maar denk er ook maar aan de manier waarop de Heer Jezus in de bergreden de geboden heeft aangescherpt. Dan heeft de Heer Jezus ons het geleerd, een doodslag bega je niet alleen als je iemand daadwerkelijk doodt. Een doodslag, een moord, bega je al als je iemand verwenst in je gedachten. Nou, en ik dacht bij mezelf, als dat nu al ook de invulling is van het gebod, het zesde gebod, u zult niet doodslaan. Is het dan werkelijk onschuldig om achter je computerscherm of je tablet of wat dan ook allerlei vechtspelletjes te doen bijvoorbeeld? Zo'n spelletje waar je echt letterlijk een weg naar de overwinning moet vechten. En het zal heus niet lang meer duren voordat met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek, de zogenaamde virtual reality, die dingen als het ware levensecht om je heen zien gebeuren. Is het nu echt zo onschuldig? Het doden wat daar gebeurt? Ik geloof er niks van. Het voedt toch allerlei gevoelens van haat. En het gaat uiteindelijk toch alleen maar om je eigen eer en eigen roem. En kennelijk, als je dus bezig bent met zo'n spel en het wordt schieten en een moorden links en rechts om je heen, heb je daar nog plezier in ook. Is dat dan ook niet weer een bewijs dat in jouw hart of in ons hart er zoveel is wat kan aanhaken bij dat zondige leven wat Paulus hier in vers 19 schetst? Een leven helemaal los van God. Kortom, jullie jongeren, maar ook ouderen, de spiegel die we hier in vers 19 krijgen voorgehouden van die blinde heiden, gaat ook ons aan. Mij, u, jou. Want ook al worden wij door Gods genade weerhouden om echt tot die uitwassen te komen in de praktijk, in het diepst van ons hart leven zulke grote afschuwelijke hartstochten waarvan we huiveren. Maar nu zegt u of jij misschien wel allemaal goed en mooi hoor wat tot nu toe gezegd is. Maar brengt u nu het leven van die onbekeerde heiden niet op één lijn met ons leven en ook het leven van de gelovigen? Is dat nu wel terecht? Paulus die zegt toch, het leven van een christen is anders geworden. Vers 17. Wandelt u niet meer zoals die andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed? En dan zeg je er ook wel bij, misschien, ik vind het dus wel erg deprimerend om te horen hoor, dat er dan kennelijk in het leven van een christen zo weinig verandert. Nu laten we dan tot slot ook nog eens gaan letten op het verband waarin Paulus deze woorden schrijft. Nu hebben we met elkaar Efeze 4 vanaf het eerste vers gelezen. En dat eerste vers vormt een omslagpunt in Paulus' brief. Daarvoor schrijft Paulus in de vorm van een lofzang over Gods reddende daden in de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Maar als hij dat allemaal heeft gezegd, realiseert Paulus zich dus wel erg terdege dat wat God nu heeft gedaan en wat God heeft uitgewerkt door zijn genade in het leven van een zondaar, ook gevolgen moet hebben in het leven van een christen. Daar waar God het hart bekeert, kan het leven niet hetzelfde blijven. En daarover gaat Paulus dus schrijven in de tweede helft van zijn brief, vanaf hoofdstuk 4 vers 1. De eerste woorden die daar hij dan ook schrijft, die luiden dat gelijk in. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent. Iedere christen heeft dus de plicht om overeenkomstig zijn roeping te wandelen. En wat dat wandelen inhoudt, dat gaat Paulus nu in het vervolg van hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 6 uitwerken. Dan is het eerste grote thema wat hij in hoofdstuk 4 ter sprake brengt, het thema van de eenheid. Eén hoop, één geloof, één God en Vader van allen. Daarin klinkt de oproep door, verdeeldheid kan onder u niet zijn. Maar we hebben de heilige plicht om samen als één gemeente te leven. Vervolgens sluit hij dat thema af in vers 13 en dan gaat dat naadloos over in het volgende thema, namelijk het groeien in het geloof. Nu, en dan zijn we toch bij u of jouw bezwaar uitgekomen dat u zegt van waarom is het allemaal zo somber? Vers 13, dan schrijft Paulus nog, nou, dat, die eenheid, die moet er komen. Totdat we allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. En dan vers 14, daar knoopt hij het aan het thema van die eenheid het volgende aan vast. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Kinderen, die moeten we niet blijven. Maar, wat dan wel, vers 15, dat we zouden opwassen in hem, dat is opgroeien in hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Paulus gaat hier dus heel direct schrijven over wat het nu inhoudt. Het dienen van de Heer Jezus, het dienen van de Heere God. Maar ook wat het inhoudt dat ons leven daarin vorderingen maakt. Het is een heel belangrijk thema, want het hoort dus bij het werk wat God in zijn Zoon Jezus Christus voor zondaren heeft gedaan. En dan valt het op dat bij vers 14, 15 en 16, het gaat dus over het groeien in het geloof, dat thema. En dan plotseling, vers 17, onze tekst, duiken we de diepte in. Nou, dat roept toch de gedachte op, Paulus, wat doe je nu? Je bent zo goed bezig om op een positieve manier onderwijs te geven. En ben je nou niet eigenlijk een beetje dom bezig om dan zo te schrijven? En dan te zeggen van, nou, moet je nou eerst eens luisteren. Wat een donkerheid en wat een ellende er in het hart van een mens te vinden is. Haalt Paulus niet in één keer hiermee de kracht van heel zijn betoog onderuit? Door in één keer weer af te steken naar de diepten, de duisternissen van het menselijke hart. En als je dit leest, zouden ze de gedachte kunnen bekruipen van, nou, je denkt dat je nu op gang wordt gebracht en dat je verder kunt, en dan word je opeens weer in de diepte gestort. Is dat nou wel echt zo verstandig van Paulus? Ja, natuurlijk is dat verstandig. Want Paulus schrijft niet zomaar wat hij goed vindt. Hij schrijft de woorden van God. En wat hij schrijft is het woord wat door de geest zelf hem is ingegeven. En daarmee laat God ons dus inblikken in ons leven. Omdat dat kennelijk nodig is om ons te kunnen laten groeien op de weg van het geloof. En daarom die diepten die Paulus hier opent in de versen 17 tot en met 19. Die zijn niet een soort van modderpoel waarin je vast wordt gezogen en waardoor je niet meer verder kan komen. Nee, deze woorden zijn als het ware juist een springplank om verder te komen in het leven met de Here. Nou, dat zit zo. Kennen wij onze afkomst niet, dan kennen wij onszelf niet. En dan zullen we vroeg of laat vastlopen als we niet voldoen aan onze eigen gedachten en plannen wat wij dan invullen voor wat is nu groeien in het geloof. Dat kan heel erg frustreren, omdat we niet verder komen. We denken van, nou, we moeten vorderingen maken. En je let op je eigen leven en er blijkt helemaal niks van terecht te komen. Ik ben niet in staat om maar een paar stappen te doen op de weg van de genade. Het kan zelfs wanhopig maken. Als het maar keer op keer blijkt, het lukt mij niet om verder te komen. Nu, om dat nu te voorkomen, wijst Paulus hier op onze afkomst. Wie zijn we nu? Heidenen, vervreemd van God. En dat houdt dus ook in dat daar waar wij nu vandaan zijn gekomen als christenen, en de christenen die zijn hier geadresseerd in de brief, ja, daar blijven nog altijd restanten van aankleven in ons leven, hier en nu. We komen nooit helemaal los daarvan, van onze oude staat. Althans niet hier op aarde. En Paulus, door dit zo sterk te benadrukken, wil daarmee zeggen, bedenk dat toch en raak dan niet ontmoedigd als jij weer vast komt te zitten in de bar van uw oude bestaan. Hier spreekt het pastorale hart van de apostel. Hij spreekt op deze manier vertroostend tot de gelovigen. Wees toch niet zo dom, christen, om te denken dat nadat u God het geloof schonk, alles roze geur en maneschijn is. En dat het leven heel voorspoedig wordt en dat het wel als vanzelf gaat. Een leven met God, een leven tot eer van God. Nee, de christelijke levenswandel blijft een weg van strijd. Tot onze laatste ademteug toe. Een strijd tegen al onze hartstochten, die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn. Nou, misschien zit er ook wel zo iemand in de kerk die dat nu zo herkent in eigen hart en leven, inderdaad. Wat val ik me elke keer toch weer tegen? Ik wil die zonde niet doen. Maar waarom doe ik het dan weer? Ik wil dat het anders wordt. Maar elke keer val ik weer terug. Roddel ik weer over anderen. Klik ik weer beelden tevoorschijn op mijn scherm die ik niet wil zien. En waarvan ik weet, ik mag die niet zien. Maar tegen u zegt Paulus dan toch hier, raak er niet door wanhopig. Maar zie dan weer op Jezus Christus, die de zaligmaker is. Die zo van harte bereid is om in al uw zwakte nabij te zijn. En u de kracht wil geven om te strijden tegen de zonde. Zie dat toch op hem. Ga niet in eigen kracht verder. Maar geef u of jouw leven toch over aan deze zaligmaker in wie alles voorhanden is. Tegelijkertijd is dit ook wel een heel scherp vermanend woord van de apostel. Maar daarom niet minder pastoraal. Laat het toch nooit zo ver komen dat je weer terugvalt. Dat is de vermaning die de apostel Paulus hier ons allen geeft. Nee, want gelovigen moeten wandelen waardig aan de roeping die zij hebben gekregen. En om hen daartoe te stimuleren, wijst Paulus op wie ze dan eerst waren. Heidenen, los van God. Maar nu door Gods genade opgezocht en uit het moeras van hun zonde getrokken. En bedenk dan toch daarbij, gelovigen, gemeente, wat God heeft gekost om u los te trekken uit dat verderf. Het heeft zijn eigen zoon gekost. Die moest naar deze aarde komen om de macht van de zonde en van de duivel te verbreken. En daarom, u die toch niet vreemd bent van het leven met God. Als u op dit moment de zonde vasthoudt, in de zonde leeft, en ergens weet u het wel, het is niet goed, ik moet ermee breken, maar u houdt het toch maar weer aan. Klinkt vanmorgen dat krachtige vermaan van de apostel Paulus, breek daar toch mee. Blijf toch niet in de zonde zitten, maar buig de knieën voor God. Wandel toch waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent. Het voor ogen houden van onze zondige afkomst is daarom dus een prikkel, een aansporing om niet te zondigen. En ook een vertroosting voor de gelovigen die toch elke keer weer moeten zeggen, maar wat ben ik toch een zwak en nietig mens, niet één ogenblik in staat om te leven naar de roeping waarmee ik geroepen ben. Nu zei ik net, deze versen 17 tot en met 19 zijn een springplank om verder te komen. Dat zou nog verkeerd kunnen worden opgevat, alsof ik het ben of dat de christen het is die maar weer verder moet. Nee, zo is het toch niet. We zouden beter kunnen zeggen, het is een springplank naar boven. En dan bedoel ik het voortdurende gebed. Het leven hier op aarde kan echt niet zonder gebed. Gebed om kracht te ontvangen in het strijden tegen al die zondige neigingen in ons hart. Een gebed waarin ook telkens weer de toevlucht tot Jezus Christus wordt genomen. Zo wordt de Heer Jezus Christus mij toch ook steeds dierbaarder. Want hoe vaak en hoe diep ik ook ben weggezonken in de zonde, in hem vind ik nou altijd weer een zaligmaker die bereid is om mijn zonde, mijn schuld te vergeven. Hij is de zaligmaker die een zondaar niet aan zijn lot overlaat, maar juist laat zien. In al jouw of uw verzoekingen ben ik verzocht geweest. Ja, en ja, nog dieper dan u weer gevallen bent, ben ik afgedaald in de rijk van de zonde en van de dood. Om daar weer juist verloren zondaren uit te kunnen opvoeren. Wat schittert toch Gods genade hier in Jezus Christus, die elke keer weer zo bereid is zondaren te redden van het verderf. En dit is nu de ware geloofsgroei. Dat is dat ik Christus al meer nodig ga krijgen. En dat Christus voor mij al groter en heerlijker wordt. Omdat ik mezelf steeds meer ga leren kennen als een zondaar. Met zulke grondeloze diepte van zonde en schuld in mijn hart. En dat ik nog steeds geneigd ben tot alle kwaad. Ware geloofsgroei is dat Christus groter wordt en ik minder. Nu, waar we onszelf dan zo leren kennen, dan kunnen we het ook gaan verdragen wanneer Paulus verderop in zijn brief aan de Efeziërs met allerlei praktische, concrete vermaningen komt. We hebben dat niet meer gelezen, maar vanaf vers 25 tot met hoofdstuk 5 toe, komt hij met allerlei heel praktische dingen. Bijvoorbeeld over 4 vers 25, over de boosheid. Of over de leugen. Ja, dat moet je niet doen. Je moet ook niet stelen, vers 28. En je moet geen lastenpraat uitslaan, vers 29. En hoofdstuk 5 vers 3, hoererij en onreinheid, dat moet bij u niet gevonden worden. Nu, als we nu de les van 4 vers 17 tot en met 19 ter harte nemen, dan weten we inderdaad wat daar nu staat. Is waar, want ik ben elke keer weer geneigd te vallen in al die praktische dingen, al die zonden van stelen en van liegen en bedriegen en alle onreinheid. Dat is inderdaad in mijn hart. En daarom neem ik dan ook geen aanstoot aan die vermaningen die de apostel Paulus verderop nog gaat geven. Nee, dan is het waar en dan wordt het toegestemd. Ik ben zo'n domme christen die elke keer weer geneigd is om in die zonde, in die schuld te vallen. Wat ben ik toch een dom schaap, wat elke keer van de goede herder weer afdwaalt. Elke keer weer heb ik die tik van die staf nodig. Of moet een steentje uit de slinger van de herder mij treffen om mij terug te leiden naar de kudde toe. En dan nog, het kan zomaar gebeuren dat ik weer van de kudde afdwaal. En dat de herder mij moet komen opzoeken. En mij moet bevrijden uit de strikken van de zonde. En zo kunnen we toch ook het gebed van Psalm 119 gaan begrijpen en meezingen met ons hart. Gun leven aan mijn ziel. Mijn ziel die zelf in de dood ligt. Waarin geen kracht in is om zelf maar naar het leven op te klimmen, maar Christus moet het mij geven. En dan is het ook mijn belijdenis, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek toch, Heere, uw knecht, en laat me niet verloren gaan, maar eeuwig u de Heere mogen dienen. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Drie-enige God, u zij de dank en de eer voor het goede wat u ons ook deze morgen weer schonk. Dat uw woord mocht opengaan. We hebben mogen luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Juist ook vanuit die donkere tonen van de beschrijving van ons leven. Zoals oorspronkelijk los van u de Heere. Maar daar waar u ons leven wilde trekken en tot u nemen, blijven we nog tot zoveel hinken en zinken gereed. Heere, laat het dan voor ieder van uw kinderen hier in deze gemeente een aansporing en een bemoediging zijn geweest, zoals we het hebben gehoord, dat er bij u de genade is om keer op keer terug te keren. Heere, u weet ook wie het zijn voor wie dit leven onbekend is. Laat het toch zo zijn uw genade dat het wel jaloers maakt. Tegelijk ook uit laat zien naar een ander leven. Omdat toch ook het oordeel is gezegd, aangezegd over het leven van die blinde heiden. Als hij zich niet bekeert tot u. Dank Heere voor het goede wat u gaf. Zegen ons in de komende uren. Mogen we deze zondagmiddag verder ook in alle rust doorbrengen. Brengt u ons ook aan het begin van de avond weer opnieuw bij elkaar. Zegen ons, Heere, in alles. Vergeef het zondige. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is nu Psalm 67, vers 1 en vers 3. 67, 1 en 3. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.